Goedenavond. Namens de Nederlands Gereformeerde Kerk heet ik u allen hartelijk welkom. Fijn dat jullie met zoveel zijn gekomen. Alle bekende familie, gemeenteleden, gasten, buurtbewoners. Heel erg fijn dat jullie hier zijn in ons kerkgebouw. I would like to welcome the English-speaking guests, if they are here. This service will be translated. If you want a translation, please be seated there. We are glad to have you here this evening, and we hope this service brings you joy. On this Christmas Eve, we celebrate the birth of Christ, and we praise the Lord for his mercy for us mankind. De maand december is voor ons een feestmaand, maar ook een maand waarin je terugblikt naar wat er het afgelopen jaar in jouw leven en in de wereld is gebeurd. De nieuwsberichten van dit jaar werden gedomineerd door verschrikkelijke berichten in de wereld. We werden geconfronteerd met veel mensen die op de vlucht waren voor oorlogsgeweld, op zoek naar een betere toekomst. Tijdens deze avond maken we een sprong naar het verre verleden, als we het kerstverhaal gaan lezen en beleven over wat er lang geleden in Bethlehem gebeurde. Maar we slaan vanavond ook een brug naar de actualiteit en we zullen ontdekken dat het verhaal van Jozef en Maria veel parallellen heeft met het hier en nu. En dat dit verhaal ons hoop wil bieden voor de toekomst. Als teken van Jezus' komst wil ik vast de kaars gaan aansteken. We gaan nu met elkaar zingen, lied 143, Stille Nacht, Heilige Nacht. En in dit lied klinkt alvast de belofte van God toe dat hij vrede en heil zal brengen aan de wereld. Ik wens u een fijne viering toe.
Thank you. Het verhaal van Jozef en Maria is al een heel oud verhaal. Het wordt al misschien ook wel het meest van alle verhalen nog verteld op de hele wereld. Maar dat weet ik niet zeker natuurlijk. Zo'n idee heb je bij het kerstverhaal. Al 2000 jaar wordt het gevierd, herdacht, gespeeld, gezongen, voorgelezen en verteld. Nu ook weer voor de zoveelste keer. Jozef en Maria moesten op reis. En dat kwam niet goed uit. Maria was hoogzwanger en reizen was in die tijd een ramp voor hoogzwangere vrouwen. Absoluut. Maar ja, die volkstelling. Het moest. Je moest ingeschreven worden in de plaats waar je ouders vandaan kwamen. En in Jozef's geval, want van die kant werd het bekeken, van Jozef's geval moesten ze naar Bethlehem. Ze woonden in Nazareth. En daartussen zit 100 kilometer. Dat is toch een hele tocht. Geen keus. Jozef pakt zijn hamer, zijn zaag. Maria pakt wat spullen in. En ze gaan op weg. De hamer en de zaag hoopt hij te kunnen gebruiken onderweg. Misschien hier en daar wat klusjes doen, want ja, het kost ook allemaal een hoop geld. Gelukkig zijn ze niet alleen onderweg, want er zijn veel meer mensen die ergens anders heen moeten. En af en toe kunnen ze ook even uitrusten in een caravanserai, zo'n herberg gebeuren langs de kant van de weg. En Jozef kan dan wat klusjes doen en Maria, die kan dan even heerlijk uitrusten.
Jozef en Mariam zijn gevlucht uit Naza in het door Koerden bezette deel van Noord-Syrië. Gevlucht voor het oorlogsgeweld om hen heen. Niet alleen vanwege het directe gevaar, maar ook omdat ze hun eerste kindje, dat al zichtbaar in Mariams buik is gegroeid, willen beschermen tegen een leven in angst. Omdat ze vol verwachting naar de toekomst willen kunnen kijken. In het holst van de nacht zijn ze 3 weken geleden gevlucht. De reis die volgde was gevaarlijk. Met 35 mensen in een klein rubberbootje maakten ze de overtocht van Turkije naar het Griekse eiland Kos. Ruim 5 kilometer varen voor €5.000. En vervolgens door de Balkan met de trein, maar ook vaak te voet. De zware en enerverende reis lijkt nu bijna ten einde te zijn. Samen met zo'n 1500 andere vluchtelingen lopen ze nu in de buurt van de Oostenrijkse grens. Ze hebben het gehaald. Ze zijn vrij.
Op het laatst is Maria wel erg moe. Het is een hele, hele vreselijke tocht eigenlijk. Jozef praat er moed in. Maria, het kan, je kan. Kijk in de verte. Die eerste huizen, dat is Bethlehem al. En dat laatste stukje. Ja, en inderdaad, dat laatste stukje ging gewoon eigenlijk wat makkelijker. Want toen waren ze zomaar opeens waar ze wezen moeten. Bethlehem, de stad van David, een verre voorvader van Jozef. Ja, ze zijn er. Maar ja, kom op, zei Jozef, we gaan eerst een plek zoeken in een herberg. Je moet goed uit kunnen rusten. Nou gaan we voorlopig niet meer weg. En dat viel natuurlijk tegen. Vol was de eerste mededeling bij een herberg. Oei, dat hadden ze toch niet bedacht. De volgende. Nee, echt niet. We hebben geen plaats. Ze zitten allemaal vol. Er zijn zoveel mensen hier dan. De derde. Ach, ja, mijn vrouw, ze is hoogzwanger. Ze is zo moe. Heeft ze niet ergens een heel klein plekje om. Nee. Uiteindelijk vinden ze dan onderdak. Ja, in een stal, een schuur, een stal. Was was die voorstelling nou maar een andere keer. Wat komt het slecht uit? Die rotvoorstelling.
Op een koude en regenachtige nacht wordt het eerste kind van Jozef en Mariam geboren. Het is een zoon die ze de naam Isa geven. Mariam wikkelt hem in de enige handdoek die ze bij zich hebben, zodat hij enigszins warm blijft. In het hoekje van de UNHCR-tent, waar ze de nacht doorbrengen, vallen ze in een diepe slaap. Ze zijn uitgeput door alle ontberingen van de laatste tijd en door de bevalling van zojuist. Maar de geboorte van Isa heeft ze ook weer het gevoel van vreugde en hoop op een betere toekomst geschonken. Een gevoel dat ze al heel lang niet meer hebben kunnen koesteren.
In de stal waar ze dan konden overnachten waren geen dieren, in ieder geval geen schapen, want die waren buiten op het veld met de herders. En overdag zochten ze daar naar gras en 's avonds en 's nachts sliepen ze, tenminste, er waren er altijd wel een paar natuurlijk die de wacht moesten houden. Je kon daar niet zomaar met z'n allen gaan liggen slapen. En dat was ook die nacht zo. Tot opeens. Het werd licht. Wat gek met is midden in de nacht. Er is iemand. Ja, wees maar niet bevreesd. Wees maar niet bevreesd. Die grote, stoere herders. Ze waren echt bang. Want dat hadden ze natuurlijk nog nooit meegemaakt. Het werd lichter en lichter. Het leek wel dag. Ik heb iets heel bijzonders tegen jullie te vertellen. Want er is een kind geboren. Het kind waar jullie al heel lang op wachten. De Messias. Al zo lang kijken jullie daar naar uit. En hij is hier geboren. In een stal. Daar in de buurt van Bethlehem. En toen die engel dat allemaal aan het vertellen was, kwamen er nog veel meer engelen uit de hemel. Ja, het leek ook wel of de hemel open ging. En ze zongen. Ze zongen. Zo mooi. En toen de engelen weg waren, toen zeiden die herders tegen elkaar, ja, daar gaan we maar even naar kijken, want dat willen we toch wel zien. En ze kwamen ook zomaar bij die stal in Bethlehem. En Jozef was helemaal verbaasd. Een stel herders op bezoek midden in de nacht, het kind is net geboren. Hoe komen jullie nou toch hier? En dan vertellen de herders wat er is gebeurd. Dat ze licht werd en de teksten en dat er zo'n engel begon te praten en zingen. En Jozef luistert en Maria luistert en ze probeert te begrijpen wat er allemaal aan de hand is, maar dat is wel heel moeilijk.
De volgende ochtend komen drie mensen langs bij Jozef en Mariam. Een officieel uitziende man en twee hulpverleners. En ze komen niet met lege handen. Ze hebben cadeautjes bij zich vanwege de geboorte van Isa. Lekker geurende babyolie. En een flesje eau de toilette voor Mariam. De geur van modder en zweet heeft zich de afgelopen weken als het ware in haar neusvleugels vastgezet. Het is heerlijk om straks weer fris te kunnen ruiken. Maar het mooiste cadeau, waardevoller dan alle goud op aarde, brengt de overheidsvertegenwoordiger mee. Een verblijfsvergunning in Slovenië voor de hele familie. Vanwege het kerstfeest doen we wat extra's voor een aantal vluchtelingen in de meest nijpende situaties, legt de man uit. De geboorte van jullie kind heeft deze uitverkiezing opgeleverd. Isa is duidelijk onder een gelukkige sterrente ter wereld gekomen. Ik hoop dat jullie je snel thuis zullen gaan voelen in dit land. Voor Isa wens ik dat hem de ontberingen bespaard zullen blijven die jullie de laatste tijd hebben moeten doorstaan. En dat hij jullie nog veel vreugde en geluk mag bezorgen. Omdat de drie bezoekers plotseling worden belaagd door andere vluchtelingen, die van hen ook een verblijfsvergunning willen hebben, moeten ze via een achteruitgang de tent overhaast verlaten.
Jezus en Maria moesten 2000 jaar geleden te voet van Nazareth naar Bethlehem om zich vanwege een volkstelling daarin te laten schrijven. Net als toen zijn nu ook veel mensen op drift. Jozef, Maria en alle andere vluchtelingen zijn natuurlijk niet in alle opzichten te vergelijken met Jozef en Maria. Bij hen wordt niet de redder van de wereld geboren. Maar parallellen tussen toen en nu. De zware en gevaarlijke tocht. Het niet echt welkom zijn. De hoop op en verwachting van een betere toekomst. Laten we de vluchtelingen ook eens door deze bril van verwantschap kijken. Dan zien we onze naasten in hun ogen. We gaan nu naar een aantal liederen luisteren van gospelkoor Lichte Laaien. Die zijn hier vanavond aanwezig. Ik wil ze hartelijk welkom heten. Daarna is er een bijbellezing.
Helemaal vergeten, de nare buitenwereld, dat lukt vanavond dus niet. Hoe feeriek verlicht het ook is en hoe we de kerstsfeer ook aanbrengen. Misschien was u er ook helemaal niet op uit, maar als u dacht, nou is even niet Syrië en niet weer die vluchtelingen. Het kerstverhaal is het verhaal van vluchtelingen. Hier heb je dus zo'n vader en moeder die van huis verdreven zijn doordat de hoge heren niet geïnteresseerd zijn in gewone mensen, maar hun zaken doordrijven. En het wordt nog erger. Want straks vluchten Jozef en Maria en het kind ook echt voor grof geweld, als de cynische koning Herodes met de beruchte kindermoord van Jeruzalem, van Bethlehem, een bloedbad aanricht. En dan is de paniek groot en is het vluchten voor je leven. Je hoeft trouwens helemaal geen vluchteling te zijn om iets te begrijpen en te voelen van dat afschuwelijke, sorry, we zitten vol, Ik hoorde onlangs nog het verhaal van een jong gezinnetje, jonge knul, vriendin, babytje. Ze snakte naar een flatje, een hele simpele sociale huurwoning. Meer hoefde ze niet. Geen denken aan. Oh nee, meneer, u bent nog lang niet aan de beurt. Dat kan nog wel even duren. Nee, nee, nee. Nee, ik kan echt niks voor u doen. Geduld. Geen plaats. Het gaat dus hard toe in het kerstverhaal. En dat blijft zo. Ook als dat babytje opgroeit en volwassen wordt, gaat het hard toe. Jezus. Hij wordt uiteindelijk uitgespuwd door zijn eigen volksgenoten. En dan wordt hij zelfs vermoord. Er was voor hem geen plaats onder de zon. Vluchtelingen hopen nog op een tijd van huisje, boompje, beestje. Daar doe je het toch allemaal voor? Jezus, volwassen geworden, zegt een keer verzuchtend: vossen hebben een hol en vogels hebben een nest, maar de mensenzoon heeft geen plek om uit te rusten. Het is niet anders geworden. Die onrust, geen eigen huis, niet dat eigen plekje, het heerlijke gevoel van hier hoor ik. Het is gebleven. En daarom zijn die grote woorden zo onbegrijpelijk. Herders, ga naar die voerbak, want ik vertel je dit. Jullie redder is geboren, de Messias, de Heer. De plek waar lang, lang geleden koning David het levenslicht zag, is ook de plek waar het kind van Jozef en Maria het levenslicht ziet. Het kan niet missen. Daar hoort nog een groot woord bij. Koning. En dat klopt dus niet. Dat vluchtelingenbabytje, dat is geen koning. En als dit een redder is, dan kijk je de straal langs hem heen. Zoals je ook langs die eindeloze stroom scharminkelige mensen wil heen kijken, omdat het niet om aan te zien is. Daar zitten de redders niet tussen. Daar zitten de mensen tussen die gered moeten worden. Wat is dit voor vreemd verhaal met die grote woorden erin? De redder, de Messias, de Heer, de koning. En misschien hebben wij die beelden van die vluchtelingen wel nodig om dit oude vertrouwde verhaal weer te ervaren in de oorspronkelijke rauwheid en raarheid. Het is niet zomaar dat Maria Jezus ver van huis ter wereld bracht. En het is niet zomaar dat Jezus een man was zonder vaste woon- of verblijfplaats. Want daarmee verwijst hij naar God zelf. Het verhaal van het kind waarvoor geen plaats was, is het verhaal van God voor wie geen plaats is. God zelf vindt in onze moderne westerse wereld geen thuis. Hij trekt aan de beursvloeren voorbij. Daar kan God geen plek vinden. In de presidentiële paleizen van deze wereld vindt God het ook al niet. Daar wordt niet met hem gerekend. Daar is hij niet welkom. En zelfs gewone mensen, met hun kommer en kwel, hun klein geluk en hun vrolijke grappenmakerij, steeds meer gewone mensen runnen hun leven eveneens zonder God. Niet meer nodig. Geen plek meer voor hem. En het erge is voor God dat steeds minder mensen hem missen. Dat steeds minder mensen het knagende gevoel hebben van er was toch nog iets. Dat steeds meer mensen hem vergeten en dan ook vergeten dat ze hem vergeten. Werkelijk, in onze moderne maatschappij is God gemaakt tot iemand voor wie bijna nergens plaats is. En daarom is die geboorte van Jezus, de Redder, de Koning, de Messias, de Heer, een Godswonder. In hem zoekt God dat allerbescheidenste plekje waardoor hij nog bij ons aan boord kan komen. God zelf is in Jezus binnengekomen in de wereld. Ja, je loopt zomaar aan hem voorbij. God heeft ervoor gekozen om niet met donderend lawaai en bliksemschichten zijn intrede te doen. Hij heeft ervoor gekozen om stilletjes aan te schuiven in de nacht toen niemand het merkte. Daar kwam God onze wereld binnen. Je ziet het kind Jezus en ook de man Jezus. En uiteindelijk zelfs God zelf, als je niet uitkijkt, zomaar over het hoofd. Maar vergis je niet. Hier wordt niet voor niets een enorme verwachting gewekt. Met die grote woorden. De mensen die de moeite doen. Jullie misschien. Jullie hoop ik. De mensen die de moeite doen om Jezus op te zoeken, die worden niet teleurgesteld. De herders waren de eerste. In een volkomen onvanzelfsprekende gang. Ze hadden natuurlijk tegen elkaar kunnen zeggen: wij lijden aan een collectieve zinsbegoocheling. Zullen we nou weer gewoon doen? Dat zeiden ze niet. Ze gingen. Zoals daarna eindeloos veel mensen gegaan zijn in de richting van Jezus. En die mensen, hun verwachting werd niet beschaamd. Bij Jezus proef je de ongelooflijke overvloed van God zelf. De overvloed van liefde, van vergeving, de overvloed van troost. In het optreden van Jezus kwamen goddelijke krachten los van heling en vernieuwing. Waar mensen hem opzochten, die man die zo gemakkelijk over het hoofd te zien was, daar werden ze ondergedompeld in goddelijke liefde. Daar werden ze ontvangen als ging de hemelpoort zelf open. Die verwachting wordt hier gewekt. Wij moeten ons beeld van een koning en een redder grondig bijstellen, zegt het kerstverhaal. Maar als je bereid bent dat te doen, en als je bereid bent om die onooglijke Jezus van Nazareth op te zoeken, dan mag je dit verwachten. Dat er hemels licht over je leven valt. Dat je kracht krijgt om je ongeluk te dragen. Dan mag je verwachten dat je erachter komt dat je God veel meer gemist hebt dan je wist. Bij Jezus zullen we merken dat wij geen vermoeden hadden van het licht dat God over ons leven wil werpen. Laat er maar gezongen van worden door lichterlaaien. En luister daarna naar een gedicht.
Verwachting. Mensen vol verwachting zijn op drift. Op zoek naar een beter leven hebben ze alles opgegeven. Verschrikkingen in hun hoofd gegrift. Ooit doortrok het volk Israël vol verwachting het dorre zand. Op weg naar het beloofde land. Jaren zwerven, soms hemel, soms hel. Door de geboorte van onze Heer is onze verwachting ingelost. Zijn wij geen vluchtelingen meer. Vader, laat ons naast die mensen staan. Ook als samen hopen moeite kost. Christus is ons immers voorgegaan. Dan gaan we nu zingen, als ik me niet vergis, lied 134.
Ik wil u graag voorgaan in gebed. Goede God en Vader, wij danken u dat wij hier vanavond bij elkaar mogen zijn. En dat er op zoveel plekken op aarde op deze avond stil wordt gestaan. Bij de geboorte van uw Zoon Jezus. Wij danken u dat u de schepper bent van hemel en aarde. En dat u heeft beloofd dat u ons niet zult loslaten. De geboorte van uw Zoon Jezus heeft door de eeuwen heen al zoveel betekent voor ons mensen. Uw zoon die eens zei, ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt, zal nooit meer honger hebben. En wie in mij gelooft, zal geen dorst meer krijgen. En zo wil uw zoon Jezus het reddend licht zijn, ook in ons leven. Door deze woorden mogen we erop vertrouwen dat er hoop is. En wilt u ons kracht geven om elke dag een nieuw begin te maken. Heer, we willen vanavond ook bidden voor de noodse vrezen voor hun leven.